Geliefde gemeente, lezen wij zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald, en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaard, dat zonder de wil mijn hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Tot zover. Wij letten op troost. Wij zijn gebleven of gekomen tot de met en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En wij hebben toen de nadruk laten vallen daarop, hoe in Christus Jezus het geweld en de heerschappij van de duivel gebroken is. Dat de Satan zijn tanden daarop heeft stuk geweten. En dat hij door de dood teniet gedaan heeft die het geweld van de dood had, dat is de duivel. Ik heb mij hoofdzakelijk toen beperkt tot wat in Christus buiten ons en toch voor ons is geschied, omdat daar de grondslag ligt. Kijk, toen de Heer Jezus Christus opgestaan is uit de doden, toen hij als het ware in de staat van de verheerlijking kwam, toen kon de Satan hem niet langer benaderen. Zo zal het voor al Gods kinderen zijn, als zij in die heerlijkmaking mogen delen, dat de Satan geen enkele ingang, geen enkele mogelijkheid meer heeft om ze aan te vechten en te benauwen. Hij is in dat opzicht ook alle smarten van de dood ontbonden. Toen hij in ons vlees verkeerde, heeft de Satan alles op alles gezet om hem tot zonde te verleiden. Omdat hij kwam als onze een, met al onze zwakheid bekleed. Maar toen zijn dood kwam en hij werd opgewekt uit de doden, toen was de heerschappij van Satan voorgoed voorbij. En kon hij geen geweld meer over Jezus Christus uitoefenen. Nu is het wel te begrijpen dat wij, die in het vlees zijn, ja, je zult zeggen, die kunnen God niet beharen. Dat is ook zo. Maar ik bedoel het nu zo, wij die hier als mensen, daar zien we een lichaam, als zondaren, gevallen mensen, nog niet verheerlijkt in die zin, dat wij altijd het doelwit zijn en blijven voor de vorst van de duisternis. Want het hoofd van de kerk is opgenomen in heerlijkheid. Hoe zal hij dan de onderdanen met rust kunnen laten? En juist waar de Heere zich bemoeit met zijn onderdanen, waar hij zijn zegenende voetstappen zet, waar hij als herder in de waarheid zijn kudde leidt en de schapen ook één voor één behandeld en verzorgd, juist daar zou die boze wolf alles op alles zetten, die briesende leeuw, om de schapen te verslinden, om ze weg te trekken achter die enige herder en opziener der schapen. Nou zit daar nog iets bij dus, dat voelt u wel aan. Die grondslag, die ligt er, daar is niets meer aan te veranderen. Christus is de triomfator, Hij heeft overwonnen. Ik zag Satan, zegt Jezus, als een bliksem uit de hemel vallen. Zijn machtspositie is door Christus vernietigd. Toch heeft hij nog grote macht. Nu zouden wij een ogenblik kunnen letten daarop nog. En dat, daarmee wil ik dan ook weer vervolgen. Welke consequenties heeft dat nu, wat daar op Golgotha en in de hof van Jozef van Arimathea gebeurd is, welke consequenties, welke betekenis zou dat kunnen hebben voor ons? Blijft alles hetzelfde? Of moet je het meer zo zien dat, ja, wij nu tot die volmaaktheid kunnen komen door Jezus Christus, dat wij er niks meer mee te maken hebben met die Satan, met die aanklager, die hinderaar? Hoe ligt dat nu? Nou, ik denk dat we het met elkaar eens zijn dat je absoluut niet kunt zeggen het blijft hetzelfde. Dat kun je niet zeggen. Want je merkt overal waar de Heer Jezus en zijn woord komt, daar gebeurt wat. Want hij zegt, ik ben gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Hij komt dus in het leven van Gods kinderen met zijn woord en met zijn heilige geest. En wat doet hij daar? En dat is moeilijk om daar nou tot in details over te spreken. Ik denk dat dat ook niet hoeft. Misschien is het beter dat ik een lijn aanwijs. Wat doet de Heer? Nou hebben wij een natuur, dat weet u. Een verkeerde natuur, die deugt niet. Dat betekent dat hele denken, drijven en doen van ons mensen is vergiftigd. Is totaal verkeerd gericht ten aanzien van God, ten aanzien van de naaste. Nou zijn er mensen die dat uit alle geweld des duivels of heerschappij van de duivel verlossen. Die dat eigenlijk meer zien als een soort opknapbeurt, waarbij de goede eigenschappen een klein beetje versterkt worden, geactiveerd. Hebben we een kiem van eerlijkheid, een kiem van waarheid, van rechtvaardigheid in ons, die worden dan door die kracht van de Heere versterkt. Het begint er dus meer op te lijken. Wij zijn het daar niet mee eens. Waarom niet? Ja, daarom niet. Omdat die basis niet deugt. Als mijn wortel niet deugt, dan kan ik die boom wel een beetje, die op die wortel staat, kan ik die boom wat fatsoeneren. Ik kan hem wat bijknippen of afknippen en een beetje versieren en noem maar op. Maar is daarmee die boom goed? Is ze daarmee te redden? Kijk, ik kan het wel begrijpen dat wij niet zo gauw wanhopen aan onszelf. En toch werkt de Heere daarop aan. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Die boom, die was in zeer korte tijd verdord. Die boom die vervloekt werd. Maar bij een mens gaat het vaak niet zo gauw dat hij nou echt verdord. Hoe moet het dan? Is dat niet een beetje, ja, ver gezocht? Als je zo ver gaat dat je zegt, nee, niet een opgeknapte mens, niet een gefascioneerd mens, maar het gaat om de nieuwe mens. Het gaat om een ander mens, in de volle zin van het woord. Hoe moet dat dan? Kijk, en dan raak je een heel, ja, een heel pijnlijk punt. Wij moeten eigenlijk aanvaarden leren, leren aanvaarden, dat onze natuur, zoals die door de zonde vergiftigd is, die moet sterven. Die moet sterven. Die moeten we niet kost wat kost en desnoods een beetje gefascioneerd in het leven proberen te houden en aannemelijk maken voor God. Nee. Nee. Die is des doods schuld. Hoe weet ik dat? Anders had Christus niet de dood in hoeven te gaan. Dan had die dood niet nodig geweest. Als de Heer Jezus dan zo goed geleefd had, dat hij nooit geen zonde had gedaan en geen bedrog in zijn mond geweest is, waarom moest hij dan sterven? Waarom moest er een einde komen aan zijn leven hier als mens op aarde, op 33-jarige leeftijd? Waarom? Waarom wordt er zo vaak gesproken door de apostel over de dood van de zoon? En de betekenis van die dood. Dat gestorven zijn. Kijk, als er nog iets was te redden geweest. Dan had de Heer Jezus niet behoeven te sterven. Maar nou merk je in die dood dat radicale nee wat God uitspreekt op al vlees. En daar op zijn eigen kind. Je merkt daarin dat er een einde moest komen. En dat God alleen opnieuw kan beginnen. Opnieuw. Dat God alleen die nieuwe mens tevoorschijn brengt. Maar achter de drempel van de dood. Dat komt ons natuurlijk vreemd voor. Stel je voor dat een dokter zou zeggen, nou, de patiënt, ik, is doodziek en ik kan op het ogenblik nog niks doen. Laat hem eerst maar doodgaan. Dan zou je zeggen, man, hoe krijg je het in je hersens? Nou moet je wat doen. Zolang de leven is, is er hoop. Nou, dat beeld gaat natuurlijk niet helemaal op, maar ik wil er alleen mee zeggen, het komt ons zo vreemd voor. Die zijn leven verliest, die zal het zelf bevinden. Die het zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. Ik meen dat het Van de Groen was die op een ziekenbezoek tegen een stervend iemand, die toch al benauwd had en allerlei dingen, dat hij zei, man, laat je van God verdoemen. Dat bedoelde hij niet mee een soort leedvermaak of dit of dat. Ik vat zoiets zo op in de zin van, aanvaard het nou maar. Dat nee van God over jouw leven. Aanvaard ze. Aanvaard het maar dat je niet verloren gaat, maar dat je verloren bent. Met alles wat je hebt. De Heere zegende dat ook nog aan die man. Maar daar zit ook zoiets in. In al zijn klachten, in al zijn tranen, wil een mens het maar niet opgeven. Hij wil maar niet toegeven dat hij maar een rammelaar is met de bladeren. Een boom zonder vrucht. Hier is dus niet mogelijk om aan die boom, zoals dat vaak in ons godsdienstig leven gaat, om die te versieren met wat mooie appeltjes en een kleurtje te geven en noem maar op. Nou, nee. Hier is maar één oplossing. En dat is sterven. Je zou ook kunnen zeggen afsterven. Maar dan op de meest intieme manier. Want ik ben het zelf. Het is mijn natuur. Ik weet het wel. Ik weet met eerlijk gesproken dat ik uit een ander vaatje moet tappen. Dat kan ik weten. Zeg zelf, hoeveel keer heb je in je leven ontdekt dat die put van je eigen bestaan zo diep is, dat als je dacht, ik weet het wel, dan zeg je de andere dag, het is nog veel erger. Dat is de werkelijkheid. Iets nieuws moet er zijn. Nou is er dat nieuwe in Christus Jezus, daarom is gewoon, dat kan nooit genoeg gezegd worden, daar is er iets wonderbaarlijks gebeurd. Hij is opgestaan en opgewekt. De nieuwe mens. Wat heb ik nou nodig? Nou kom je op het punt, op het stuk van bekering. Bekering. Bekering kan een stuk zijn dat betrekking heeft, ja het heeft op alles betrekking, op onze goddeloze daden, op ons goddeloze denken, op ons vrome denken, op onze vrome daden. Dat mes dat snijdt aan alle kanten. Dat mes dat laat eigenlijk niks heel en zegt, hoor eens, alles wat niet uit het geloof is, is zonde. Wat niet uit die ware wijnstok Christus komt, is verkeerd. Dat is van die wortel van Adam. En nu is dit wel in zeer sterke mate een stukje verlossing uit de heerschappij. Let wel, het staat er zo wijs. Er staat niet dat wij van de duivel verlost zijn. Want die blijft een leven lang stoken, hinderen, aanklagen, benauwd maken. Maar er staat heerschappij. Dat is het oppergezag. De leider. Het heersen over mij. Waar gaat nu in de praktijk dat heersen van Satan wankelen? Wel, hij heeft ons gevangen in de list, gij zult als God zijn, kende goed en kwaad. Toen die dat zei, toen stonden dan die mensen daar in de staat der rechtheid in het paradijs. En hebben geluisterd. Wat is nou eigenlijk de verdorvenheid van de mens? Ten diepste, als God zijn. Kende goed en kwaad. niet meer kind zijn. Kind. Zoon of dochter. Maar in die zin mondig dat ik wat dat betreft naast God en boven God kan leven, regeren. Dat is het kwaad van de mens. Daarin heeft dat geweld van de Satan zijn grootste triumf bereikt. Als God zijn. Dan zeg je, wat heeft die Satan toch een loon op zijn arbeid. Want de wereld knettert ervan en de kerk knettert ervan van mensen als God zijn. We zeggen dat zo niet. We zeggen dat zo niet. Maar in het meest ontmoedige spreken kan nog die adder onder het gras zitten als God zijn hoogmoed. En zelfs, ik heb het al eerder gezegd, als mensen de mond zo vol hebben, helwaardig, doemwaardig, dan kunnen ze het nog niet laten om het woordje waardig te gebruiken. Dat is, oh, als je er oog voor krijgt, dan zeg je, hoe kan dat nou ooit goed komen? Daar die aandrift in de mens zo sterk is, dat je het al bij de kleinste kinderen opziet, groeien als God zijn. Wat is daar nou aan te doen? Want daarin heeft de Satan het succes behaald, zijn winst. Een pronkstuk van Satans vingers is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Een plant uit zijn tuin is, wie is de Heer dat ik zijn stem zou gehoorzaam zijn? Wie is die God van jou, Mozes? Dat vind je niet alleen bij een Nebukadnezar en bij een farao, maar dat vind je ook in Israël. Wie is de Heer? Hij doet geen goed en hij doet geen kwaad. Je moet het zelf maar uitzoeken. Je mag het zelf uitzoeken. Het is ook een van de meest strijdige delen van de waarheid als je daaraan gaat tornen en zegt, ja hoor eens maar, wij zijn maar schepselen. Ons geluk is alleen gelegen in de gemeenschap met onze schepper en maker. Dan staat dat tegen het vorst. Mens wil er niet zo voor uitkomen, maar in principe zegt hij, nee, dat wil ik niet. Daar heb ik geen zin in. Ik heb geen zin om horig aan God te zijn. Wie is God? Hij kan wel voor een afgod buigen. Want bij die afgod heeft hij een zekere inbreng. Maar bij God, de God van de Bijbel, wat is nou die doorbreking van de heerschappij van de Satan? Dat die ik-God, die zowel in onze vroomheid als in onze goddeloosheid het heft in handen heeft, dat die gaat wankelen. Dat die gaat vallen. Totdat die voorgoed uit het gezicht verdwenen is. Piepend en steunend misschien. Maar hij moet verdwijnen. Komende beschrijft ergens het ik. Het ik. Het moet eraan om in genade vast te staan. Geneesheer, snijdt maar diep in het vlees. En dat is niet zo leuk. Ontferming vindt bij u de wees. Hij die ons uit genade schiep, sneed nooit te diep. Dat is iets tegen jezelf in. Het is iets van de overgave. Het is iets van het hijsen van de witte vlag. Het is iets waar het in de Bijbel vaak op neerkomt. Nu weet ik dat de Heer alleen God is. En dat alle goden van de mensen ijdelheid zijn. Oren hebben zij, maar horen niet. Ogen hebben ze, maar zien niet. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Dan zie je hoe die heerschappij van de Satan, bijvoorbeeld, bij een goddeloos mens, Manasse, die Jeruzalem dronken maakte van het bloed van Gods kinderen. Wat zie je in zijn leven, in zijn regering, in zijn karakter, in zijn natuur? Wat zie je daar sterk, die ontzettende strijd? Ik, God, de God van mijn vader, iedereen die mij daaraan herinnert, die slaat de kop in. Ik wil zelfs er niet meer aan herinnerd worden, aan die God van mijn vader. Wat zie je dan die mens met opgestoken vaan openbaar te velden trekken? En God laat hem een tijd begaan. Maar op een gegeven moment gaat het fout. Dat is niet uit te houden. Je komt of bij God terecht of bij de duivel. Van 2-1, maar het loopt ergens vast. Wij denken zo makkelijk. Dat je nou ja, je kan op het allerlaatste moment, als je werkelijk in de put zit, dan kun je toch nog gauw even roepen. Nou, ik geef u de verzekering, als God er niet bij is, dan doen we het niet. Maar dat is ook niet. Al zou een mens gemarteld worden, al zou die het nog zo slecht hebben, hij kan dat ik, die anti-God, kan die niet prijsgeven. Onmogelijk. Je kan hem alles wegnemen. Maar als je dat wegneemt, dan kan je niet meer leven. Zolang een haan nog één veer heeft, kakelt hij. Maar als alles weg is, zo'n glorie, dan gaat hij dood. Ja. Dat was een goddeloos. Waar de heerschappij des duivels verbroken werd. Nou, een vroom mens, Paulus. Hij had niet in de gaten dat er in heel zijn denken over gerechtigheid, over goede werken, over het beveiligen van het land en van de kerk tegen die boze ketters, die Jezus vernaast. Hij had er helemaal geen erg in dat daar ten diepste dat ik, dat zich handhaaft tegen die bebloede, gekruisigde man van smarten, dat ik eigenlijk de boventoon voer. Hij wilde zelfs brieven hebben, zo'n actie, om ze allemaal gevangen te nemen en te laten doden die de naam van Jezus Christus noemen. Daar komt God bij die man hoog te paard. Een licht. Hij valt ter aarde. Hij hoort een stem. Saul, wat vervolgt hij mij? Het is uw hart de versenen tegen de prikkels te slaan. Wie zijt gij, Heer? Opeens is daar de sterke. Opeens is daar die andere God. Niet die God die hij dacht te hebben. Die het met hem eens was. die eigenlijk de grondslag vormde voor zijn principes, voor zijn ijver, voor zijn wetsbetrachting. Maar die andere God, die daar helemaal geen notitie van lijkt te nemen, die helemaal niet zegt van, ik vind dat je goed je best doet. Of, je doet goed je best, maar zo hoeft het nou ook weer niet. Kalm aan, joh. Een God die zegt, wat vervolgt gij? Wie zijt gij, Heer? Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Daar zie je de doorbraak door die heerschappij van de duivel. Dit is de hoofdgedachte. Die hoofdgedachte die kun je splitsen in allerlei bijgedachten. Als jij die goed weet wat God in zijn woord zegt. Jouw ik, mijn ik, tegenover die God en zijn woord stelt. Dan kun je zeggen, ja, dat doe ik omdat ik vind dat of dat fijn. Dat leven, dat trekt mij aan. Misschien zeg je nog wel, ik ben toch voor de verdoemenis. Je meent het niet, maar dat kan best zijn. Laat nou nog een poosje mijn eigen gang gaan. En toch praten we er eigenlijk nog een klein beetje omheen. In principe is de kern van mijn en jouw denken zo. Ik ga voor God niet opzij. Ik ga voor zijn woord niet opzij. Dat maakt ik wel uit. Hoe ik leef. Hoe ik met mijn naaste omga. Dat maakt ik wel uit. En zoveel slecht zie ik er niet in. Voel je de kern van alles. Is niet dat jij zo lelijk doet of ik zo lelijk ben voor mijn vrouw of voor mijn kind. Of weet ik wat ik allemaal overhoop haal. Dat is de kern niet. Dat is een gevolg. Een gevolg waarvan? Ik blijf staan tegenover God. Tegenover zijn woord. Daar handhaaf ik mij in. Dat is de kerk. Zodra ik ook begin te wankelen, voor het eerst, of bij vernieuwing, dan komt er een kentering. Dan komt er een kentering. Dan merkt je vrouw dat, of je man, of je kind, of de gemeente. Merkt dat. Je zit niet meer zo onwillig, onverschillig te kijken. Of dat het je allemaal niks interesseert. Je gaat luisteren. Horen. Want God begint te breken. De heerschappij. Hij is er nog wel. Je moet niet denken dat je... Nou, ik ben er. Nee. Want we zijn er pas als we onze ogen hebben gesloten. En dat ze zeggen... Het is afgelopen. Dan is het ook afgelopen. Gode zij dank. Maar, je begrijpt wel. God kan ons er niet bij laten zitten zoals we erbij zitten. Dat kan God niet. Dat klopt niet. Daar heeft hij zijn lieve zoon niet voor overgegeven in de dood. Hij zegt, kom. En al gaat dat dan juist omdat het mijn diepste ik raakt. Al gaat het dan door de moerassen en door de mooie weegjes en kwaaie weegjes en door alles heen. Maar God bereikt zijn doel, kom ze. En uw ziel zal leven. Daar waar je nu zit, sterft je ziel. Gaat je leven te gronden. Maar bij mij, ik geef duurzaam goed. Zo komt er dan ook iets van die breuk van die heerschappij van de Satan uit. Begrijp je? Dat wat op Golgotha geschied is, waar de geweldenaar overwonnen is door Jezus Christus, dat strekt zich uit over uw en mijn leven. En weet je wat ik nou bedoelde met moeilijk? Dat zo moeilijk is. Wel, ieder mens is een mens op zich. Dat wil zeggen, misschien mens hetzelfde. Het kan best zijn dat je, we zijn nou met zoveel mensen in de kerk. De een die denkt hieraan. En de ander denkt weer aan iets anders. Ieder hart heeft zijn eigen bittere smart. Maar de wortel, als de wortel van ons leven, maar Christus mag worden. Iets prijsgeven. En dan zeg je, wat zijn er dan nog een krullen, jongens? Ik voel me wel zo. Nog ineens een krullen, jongen. Want, wat beschikken we dan nog sterk over onszelf? Wat is onze inbreng toch ontzettend groot? Desnoods christelijke inbreng. Wat beseffen we weinig van die simpele liedjes van neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan Heer. Neem mijn handen, mijn voeten, mijn ogen. Beseffen we er weinig van. Dat betekent een heel mens. Op een andere aansluiting, op een ander contact, een andere accu, een andere bron. Dan ga je begrijpen wat de catechismus bedoelt. De Allerheiligsten hebben nog maar een klein beginsel van die gehoorzaamheid. Dat nou in alle delen van hun leven zichtbaar wordt. Ik ben niet van mezelf. Dus die man in de trein. Nou gaat het niet om het kaarten als zodanig. Och, daar heb ik geen verstand van voor al die dingen. Maar kaartje leggen? Nou nee. Ik heb geen handen. Ik heb geen handen. Je hebt toch handen? Ja, maar die zijn niet van mij. Zijn die van jou? Van wie vind je dan wel? Van mijn God. Die zoiets hoort. Hoef je niet na te doen. Je hoeft er niet krampachtig over te doen. Gelukkig niet. Maar dan voel je in je hart. Dat het nog maar kruimelwerk is. Een ten dele stuk werk. Maar dan komt het toch nooit af. Ja, dat hoeft ook niet in die zin. Want het is af. In onze Heer Jezus Christus. Als Hij geopenbaard wordt, wordt zijn kind met Hem geopenbaard. Maar het begint hier. Kijk, als jouw ik moet wijken, dan komt er ruimte. Dan komt er pas ruimte. Voor je vrouw, voor je man, voor je kinderen. Voor je huwelijk. Voor de alle verhoudingen ruimte. En daar niet in dat misselijke gevoel van oh, geen mij de schuld, maar dat is ook allemaal nog weer eigen ik. Dat is ook allemaal zo akelig. Weet je, dat hebben in sommige kringen zo erg. De gezichten stralen het al uit, een soort, niet echt liefde, maar die lievigheid, weet je wel. Oh, dat doen wij niet, en oh, dit en oh, dat, en Dat kan ik niet tegen. Ik vind het zo raar. Dit is niet waarachtig. Nee, ik vind het veel mooier. Als je zo'n klein stukje merkt in zo'n sterk karakter. In zo'n sterke persoonlijkheid. In zo'n sterk opstandig mensenkind. Want bij de een komt het weer veel sterker naar voren dan bij de ander. Als je tot je verbazing merkt dat hij er een stukje in moet leveren. Dat is een wonder. Dat is een godswonder. Waarbij die heerschappij van de Satan in zijn leven doorbroken wordt. Je had nog nooit kunnen denken. Je had nooit kunnen denken van hem. Nee, daar heb je gelijk in. Maar God, Christus, die zegt, ik ben gekomen opdat ge leven zoudt hebben en overvloed. Kijk, dat vind ik zo groot. Je kan het wel op gaan blazen en zeggen, hij is zo dit en hij is zo dat. Dat weet ik allemaal wel. Maar mag je nou ook wel, daar kijk ik altijd naar. Als je met elkaar omgaat, ook in het leven. En ik kan een ander, en daarom zeg ik wel eens, je moet er ogen voor hebben, ook om dat te kunnen zien hoor, anders zie je het geen eens. Dan zeg ik, nooit wat van die man gehoord, of nooit wat gemerkt, of... Nee. Maar je krijgt er soms voelhorens voor. Dat je zegt, hé, hey. Ja. Ja, dat heb je nou niet van je eigen. Dat heb je niet van je eigen. Dat is de kracht van Gods genade. De triumf van Gods genade. Juist daar waar jij de Satan helemaal niet de baas kan. Waar je maar al te graag naar hem luistert. Daar breekt Gods genade opeens dwars doorheen. Het zakt soms weer in elkaar ook. Ja. Maar je merkt het. Dat opgerichte teken van Gods ontferming. Ik wil. En zij zullen. Kijk, zo wordt uit het fundament, Jezus Christus, waarin de heerschappij van de Satan voor eeuwig verbroken is, uit die bron wordt een ellendig volk besprengeld. En dan noemt Petrus de Heer Jezus Christus als een voorbeeld des lijdens, opdat ge zijn voetstappen zoudt volgen. En Paulus zegt, dit gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Die het geen roof behoefde te achten goden gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf ontledigd, vernietigd, de gestalte van een dienstknecht. Alleen. Daar heb je dat. Dan is het dat gevoel wat in Christus Jezus was. Oh, ik hoop dat dat in de gemeente, in mijn persoonlijke leven en in jullie leven, dat immer werkt door de Heilige Geest. En dan moet ik er nog wat bij zeggen. Er staat in de wijsheidswoorden, daar staat de drukking der twist brengt toorn voort, of de drukking van de toorn brengt twist voort. Het is iets van mezelf hoor, als leidraad. Nou kun je in het leven kun je de grootste spanningen creëren door het drukken van de toorn. Dat betekent niet een onderdrukken van de toorn, die tekst, maar het betekent iemand uitdagen waarvan je weet dat het niet lijden kan. waarvan je van tevoren weet dat het uitloopt tot grote narigheid. Ik geef u de raad om dat niet te doen. Je kunt op een manier met elkaar omgaan, dat drukken, hè, dat, maar dan in de zin van dat uitdagen. Je hebt gelijk. Ik neem even aan dat je gelijk hebt. Maar als jij weet dat er bij die ander niet de plaats voor is, waarom doe je het dan? Is het dan niet het eigen ik? Dat de voldoening van het gelijk wil smaken, het gelijk hebben. Zie je wel? Ik dacht het wel. Nooit geen zonde voor God geweest. Nooit dit, nooit dat. En toch ben je dan verkeerd bezig. Vooral als je het weet. Als ik overtuigd ben dat ik een bepaalde reactie oproep. Van woede. Van ergernis. Als ik dat weet. En doelbewust daarop inwerk. Door uit te dagen. Wat heb ik daar dan aan? Wat zie ik daarmee? Is dat tot eer van de Heer? Kijk, als het woord echt aan het woord is en de gedachten uit vele harten worden openbaar en er komt ergernis, dan zegt de Heer, dan moeten ook ergernissen komen. Opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden. Maar als het een soort manier van optreden is, waarvan het resultaat van tevoren bij mij al bekend is, is niet goed. Dat is niet goed. Je bent het soms lang niet met alles eens. Of je zet heus wel eens een vraagteken. Het is het beste om het grootste vraagteken uiteraard bij jezelf te zetten. Maar ik neem aan dat je gelijk hebt. Je hoort wel eens wat, je merkt wel eens wat. Maar dan zeg ik voor mezelf altijd af, Heer. Ik kan er wel dagen over praten met mijn eigen of met die persoon, maar dat helpt niet. Morgen is dat precies hetzelfde. Maar u doet het soms in één ogenblik. In één ogenblik keert u alles om. Maar ook mij. Kijk, dan voel je, dan zit je een beetje op de koers die het woord, die het heilige evangelie ons wijst. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Zouden we niet mogen vragen aan de Heer, lieve Heer, geef ons iets van die echte uitstraling van u. Van u. Opdat we niet ons vergissen en uiteindelijk bezig zijn met dat oude duivelse stramien, gij zult als God zijn. En dat heeft nog nooit anders dan ellende teweeg gebracht. Kijk, zo verspreidt nou dat die verlossing van die heerschappij, er staat heerschappij, wij komen er niet vanaf. Ik zou willen zeggen, niet tot een soort, nou ja, moet ik zeggen, als een soort zalfje, van het blijft hier vallen en opstaan, maar het is wel zo. Het is wel zo. Hier op aarde, dat blijft zo. Maar ik zeg het niet als een soort zalvend woordje van, nou het is zo erg niet en dit en dat. Ik voel dat het een dodelijke ernst is, gezien Golgotha. Gezien Golgotha. Maar na Golgotha moet je wel uitkijken en heel voorzichtig zijn met je oordeel. Met je geweldenarij. Want daar is het geschied. Nou, het kleinstukje nog. Ik had het af willen maken vanavond, maar het kleinstukje. En al zo bewaard, dat zit eraan vast. Waarom? Om de duivel die wil verwoesten, die wil verderven, die wil doden, slachten, eten, ombrengen. Dat is een leugenaar en een moordenaar van de beginnen. Die is in de waarheid niet staande gebleven, geen waarheid is in hem. En op zulke wijze bewaakt, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Neem het maar even bij elkaar. Hier gaat het over de Vader. We merken dat in het antwoord ook de drieënige God genoemd wordt. De Zoon, de Vader en de Heilige Geest. Dit is nou een stukje, mensen, dat is in deze tijd ontzettend actueel. Het is altijd al zo geweest. Maar vooral, hoe komt dat? Dat komt, en sluit ik er zelf bij in. De ontwikkeling in de geschiedenis, onder de mens, onder ons allemaal, heeft meegebracht dat er een steeds grotere mondigheid gekomen is onder de mensen. Mensen denken en praten vaak heel rationeel. Als je hier of daar geen sluitend antwoord op kunt geven, dan laat ze je vallen. Zeggen ze, weet je niet. Dat kun je overal merken. In de kerk, in het burgerleven, op school. Overal. Bij leraren en leerlingen, bij directeuren, werkgevers, werknemers, overal is die mondigheid doorgedrongen. Ik wil niet zeggen dat het allemaal negatief is, dat er niks voor verbetering vatbaar is in ons maatschappelijke en burgerlijke en kerkelijk leven. Zou ik niet graag willen zeggen. Maar, nou merk je dat diezelfde manier, diezelfde trant, datzelfde niveau, waarop mensen met elkaar omgaan, op die manier zie je ook dat mensen over de dingen van God en over zijn koninkrijk, over zijn woord spreken. Dingen die we als kinderen bijvoorbeeld niet zouden durven zeggen of vragen. Misschien zou vader of moeder gezegd hebben, slotneus, hoe haal je het in je hoofd? Heb je dan geen kruimeltje eerbied? Moet ik vandaag dat wel gezegd of gevraagd? Er wordt protest. Aangetekend. Zoals je in sociaal-maatschappelijk verkeer dat hebt gekregen, protest, zo heeft dat ook steeds duidelijkere vormen gekregen, dat protest tegen de Heer. Miljoenen mensen op de wereld bijvoorbeeld, die zeggen, nou ja, als God dan liefde is, hoe komt dan dit? Geen haar bij je hoofd vallen kan en al die toestanden. Moet je eens kijken. Is dat een godswerk? Die mensen die daar samen hebben gespaard om een nestje te bouwen enzovoorts en verloofd zijn en kijk hebben op een huis om te kopen en dat daar opeens die jongen te pletter gereden. Het heeft dat met God te maken. Die jongen, ik heb hem nog gekend, hoor. Die kerk in de kerk getrouwd, degelijk, keurig, lief, mooi. De andere dag zei hij, nou joh, ik zal eerst het schilderijtje dat we gehad hebben van even ophalen. Hij zet zijn boormachine in de muur en hij boort op een elektrische leiding en hij slaat dood op de grond. Eén dag getrouwd. Nou, kijk, daar komt de mens nu. Die zegt het nu. Vroeger ook wel hoor, dat weet ik wel. Maar in de brede, in het grote genomen, is de stem steeds sterker geworden. Die stem tegen God. Er wordt ook veel meer over geschreven. In de Leidse lezingen rond professor Beek over waarom. Dan kom je dat tegen, het is gewoon actueel. Waarom? Wat heeft God hier of daar nou mee te maken? Wat is het dan? Is de geschiedenis nou Gods geschiedenis? Of is de geschiedenis een ten ondergang gedoemde zaak? Die uitloopt in de duisternis. Wat is het nou? Dat onvoorstelbare leed wat tot ons doordringt, wat we niet kunnen bevatten. Welke ontzettende, je kunt het overdrijven, maar ik ben ervan overtuigd dat er toch een kern van waarheid in zit. Voor mensen die niet met oogkleppen op hebben gelopen, maar die enigszins bewust de geschiedenis hebben gevolgd. Die misschien wel 2 wereldoorlogen hebben meegemaakt. Die misschien van wat hun lief en dierbaar was, hebben zien vallen. Onder de kogels, doodgeknuppeld in de concentratiekampen, aan ziekte gestorven. Miljoenen, miljoenen mensen schreeuwen, één schreeuw naar omhoog. Ja, vroeger dan las je wel eens als er wat was, een tegenslag over een dag van verootmoediging. Een dag van erkenning, onze schuld, onze grote schuld. Dat hoor je niet. Je zou eerder nu een dag van protest krijgen. Net als een van die Noorse, in ieder geval Scandinavische schrijvers. Een briljant schrijver, maar een atheïst. Die laat al die miljoenen mensen in een eindeloze rij opmarcheren naar God. Om hem dan te vragen, waarom? Waarom? Dan beschrijf je op zo'n, ja, indrukwekkende manier. Die massa, die miljoenen massa's mensen die er allemaal op zoek gaan om God te vinden. En om God voor de vraag te stellen, om zich voor God te presenteren. Hier zijn we. Wat moet er? Zo'n knoping is heel eigenaardig, want dan vinden ze ergens een oude man. Maar dat laat ik nou verder rusten. Ik wil alleen maar zeggen dat onze eeuw getekend is. Niet alleen maatschappelijk, door een zekere mondigheid, maar ook ten aanzien van de Heere God. Dat mensen dingen durven vragen, zeggen, die men vroeger niet zei. Ik wil niet zeggen dat de mens zoveel slechter of beter, helemaal niet. Wij zijn allemaal gevallen schepselen. Maar iedere eeuw heeft zo zijn eigen karakteristiek. Het heeft hiermee te maken. Kun je nou in zo'n tijd van zoveel geweld, gruwel, uitzichtloosheid, dreiging, kun je dan nou zeggen, en al zo bewaard, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja, ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Kun je dat nou zeggen? Nou, ik kan er niet meer op ingaan, de tijd is voorbij, we gaan naar huis. Maar ik zou dit nog willen zeggen. Laten we er vast eens over denken. Jongens en meisjes. Wat zou je nou zeggen? Waar moet je dat antwoord, welke richting zou je het antwoord mogen zoeken? Is God veranderd? zijn wij veranderd? Zijn we alleen maar een beetje eerlijker geworden? Of is er geen bewustheid meer dat wij in principe de eeuwige dood hebben verdiend? Zou kunnen. Dat een mens dat zonder meer aan de kant schuift. En ze zeggen, daar geloof ik niet meer in. Als dat waar is, is het net alsof hij zeggen wil, nou, dan hoeft het voor mij al helemaal niet meer. Dan zou heel die stemming wel eens kunnen getuigen van de vijandschap tegen God. Maar goed, daar gaan we de volgende keer over verder. Als de Heer wil in mijn leven. Amen.